Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Hoe hebt u naar Pasen toegeleefd? Ja, dat is een vraag. Was het een opmaat naar Pasen? Of was het zomaar op weg naar Pasen? Nou, daar wil ik met vanmorgen met u over nadenken. En we gaan de schrift openen in het Johannesevangelie. Want we gaan eens kijken. De Heere Jezus heeft 4 keer het Pascha gevierd. En dan zie je dat daar een opmaat in was. En we gaan lezen Johannes 2, vers 13 en 14. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. Dan gaan we naar het tweede Pascha van de Heere Jezus. En dat is Johannes 5, vers 1 tot en met 3. Na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda. Vijf zalen. Daarin lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de beroering van het water. Dan het derde keer dat de Heere Jezus opgaat, dat vinden we in Johannes 6, vers 4 en 5. Johannes 6, vers 4 en 5. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? En dan de laatste keer dat Jezus opgaat om het Pascha te vieren, is Johannes 13, vers 1. Johannes 13, vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dan 2 stukken uit Johannes 17 over het gebed van Christus. Johannes 17. Eerst vers 1 tot en met 10. En dan moet u eens letten hoeveel keer het woord verheerlijken of verheerlijkheid erin voorkomt. Johannes 17 vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader: de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijken. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe, en gij hebt ze mij gegeven, en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. Tot slot vers 22 tot en met 24. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. De opmaat naar Pasen of zomaar op weg naar Pasen. Hoe beleven we Pasen? Ja. Hoe beleven we Pasen? Ja, hoe heb je er naartoe geleefd? Hoe heb ik er naartoe geleefd? Dat is een kreet in de reiswereld. Dat zegt de wereld binnen je bereik. Dat wil zeggen, we kunnen ook tegenwoordig overal maar naartoe. Hè? Gisteren zagen we 10.000 bezoekers aan de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. We stappen maar in het vliegtuig en voordat je het weet, je gaat lekker zitten en je bent op de plaats van bestemming. En een piloot zegt, ik zei, dat past ook tegen mij, nou, we gaan even landen of stijgen. Dan zet ik hem op de automatische piloot, alleen het landen is dan altijd nog even een kritiek moment. De automatische piloot. Nou zo, dat kan dan wel eens gebeurd zijn met u, dat u gewoon op de automatische piloot naar Pasen hebt toegeleefd. Want weet u, met zo'n vlucht komt er soms turbulentie. En dan schrik je even wakker. Nou, dat was het met het toeleven vandaag hier, deze paasfeest, bij mij ook zo. 3 weken geleden stond ik aan het graf van mijn broer. En van de week moest ik zo denken aan onze broeders en zusters die afgelopen Palmzondag in Egypte zijn uitgemoord. En vanochtend las ik de wens van de terrorist die hoopte dat hij een begin gemaakt had om alle christenen uit Egypte uit te moorden. Dat was zijn wens. En weet u, dat is puur de geestel van de islam, want wat is de islam? Die wil, zo'n terrorist, die geeft zijn leven op, die zoekt de dood, maar die heeft één behoefte om zoveel mogelijk mensen in zijn dood mee te nemen. En wat is Pasen? Pasen is er één die zei, jij hoeft de dood niet in, dat ga ik doen. Om jou het leven te geven. Pasen is het leven geven aan iedereen. En dan is het toch betreurenswaardig dat er zelfs christelijke scholen zijn nu in Nederland die het paasfeest afzwakken tot een eierfeest. Bedroevend. Hoe zijn we op weg naar Pasen? Ja, ik moet eerlijk ook waar zeggen dat ik 1,5 week geleden een app van mijn zoon kreeg. Die zei, pa, gaan we nog wat doen met de kinderen met Pasen? En mijn vrouw die zorgde dat er paaseitjes waren voor de kleinkinderen vandaag.
Ja.
Nou, dat is nu maar gewoon op weg naar Pasen. Want wat gaan we doen met Pasen? Welke tijdsvulling geven we daaraan? Maar ik hoop dat het toch anders is, dat het paasfeest een opmaat geworden is in ons leven. Want weet u, dan zijn we met verwachting naar het paasfeest toe gegaan. We leven daar naartoe. Om die volle vreugde van de heerlijkheid waar we over gesproken hebben, die Christus verworven heeft, die hij met ons wil delen, dat we ons daar nou bewust van worden. En dat is nog maar de vraag. Nou, we gaan gewoon eens kijken naar de Heer Jezus. Die heeft 4 keer in zijn leven Pascha gevierd. We hebben die 4 keren gelezen. Tot dat laatste Pascha, dat hij was het lam, wat de zonde der wereld wegdroeg. En ja, en dan dat laatste Pascha, dat geeft in het Johannes-evangelie, wordt dat heel uitgebreid beschreven. Maar voordat we daar nou over nagedenken, moet ik toch iets zeggen over het Johannes-evangelie, de indeling daarvan. Dat kan je vergelijken namelijk, het Johannes-evangelie, met de indeling van de tempel of de tabernakel. Wat wil dat zeggen? Nou, Johannes 1 tot en met 12 kan je vergelijken met de voorhof van de tempel of de tabernakel. En bij Johannes 13, dan zondert de Heere Jezus zich met zijn discipelen af in de bovenzaal. En dan gaat hij spreken met de discipelen. En dat is als het ware, dan zijn ze in het heilige. Er worden heilige dingen besproken. Maar Johannes 17, dan zie je dat de Heere Jezus niet meer spreekt met zijn discipelen, maar over zijn discipelen met de Heere Jezus, maar met zijn Vader, met God de Vader. Daar is hij dan mee in gemeenschap. Nou, dat is als het ware dat de Heere Jezus het heilige, de heilige is binnengegaan. En we zien straks ook, dan spreekt hij niet over de discipelen, maar hij spreekt daar ook over ons. En hoe vierde Jezus nou het Pascha? Als kind. Nou, als kind was hij onderdanig en elk jaar ging hij op naar Jeruzalem. Maar op een gegeven moment wordt de Heer Jezus gedoopt. En dan krijgt hij het gezag van zijn Vader. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen. En dan wordt hij door de geest weggenomen naar de woestijn. En dan wordt hij verzocht. En als hij de Satan van hem hebt afgestoten, dan gaat hij prediken. En weet u wat nou zijn eerste preek is? Het staat echt in de Bijbel. De eerste preek van Jezus. Nou, dat was geen preek met staten en standen. Dat was heel kort en krachtig. Die preek was, bekeert u, want het koninkrijk de hemel is nabij. Punt. Maar ze schonken geen aandacht eraan. Want de Heer Jezus gaat op naar het Pascha. En wat vindt hij in de tempel? Op de voorhof. Nou, het lijkt wel een kermis. En in onze tijd zouden we denken, het lijkt wel een paasmarkt of een kerstfair of wat dan ook. Wat je maar wil. Het is daar een janboel van je welste. Maar hij pakt een paar touwtjes en hij veegt heel dat tempelplein schoon. En ze zijn onder de indruk. Hij ruimt het op daar zo, want het is het huis van zijn Vader. En dan zou je zeggen, ja, maar waarvoor kon hij dat dan niet al eerder doen? Nou, toen had hij het gezag nog niet. Het was daar jaren ervoor ook al die janboel, dat heeft hij daar al lang gezien. Maar nu is hij daar als machtiger en hij maakt schoon schip. Nou, dat is nou die eerste stap, die eerste opmaat. Is de schoon schip in uw leven gemaakt? Of zit u hier toch met een stuk wrok? Met een stuk rommel in uw binnenste? Met een stuk chaos? Nou, dan kunt u nooit die volheid van Pasen beleven. Dat moet eerst opgeruimd worden. En dan zegt de Heilige Geest ook als machthebber, ruim dat nu op, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Zorg dat het schoon schip in jouw binnenste is. Maar ja, dat roept weerstand op. De mensen komen naar hem toe. Waar haal je het gezag vandaan, zeggen ze. Ja, zegt ze, Jezus. En dan zegt Jezus maar één ding. Breek deze tempel. En dan zou je bijna zeggen af. Maar dat woordje af, daar staat wel een heleboel in nieuwere vertalingen. Maar in het Hebreeuws is het alleen maar breken. En eigenlijk heb het veel meer de betekenis van verbreken dan echt afbreken, vernietigen. Christus zegt daar eigenlijk, breek mijn lichaam, dat moet verbroken worden voor jou. Om voor jou schoon schip te maken. Ik ben het brood des levens. Nou, dat is het nou, hè. Is er nou eerst schoon schip bij ons? Dat is de eerste stap. Die tweede stap, als de Heer Jezus weer opgaat naar Jeruzalem. En ik weet, denk dat velen van jullie wel eens in Jeruzalem geweest zullen zijn. Dan weet je, als je van de Olijfberg afkomt en je wandelt naar beneden en je gaat de Leeuwenpoort door, dan heb je aan je rechterkant Bethesda. En links heb je de opgang zo naar het tempelplein. En de Heer Jezus komt bij Bethesda. En er ligt een man, ziek, krank, 38 jaar lang. En de Heer Jezus vraagt nog één ding. Wil je gezond worden? Nou, die vraag, als het goed is, is ook naar de opmaat van Pasen, wordt aan u gesteld. Wil je nu werkelijk gezond worden? Waarom? Ja, nou, bevrijd van die zonde macht. Van de week hoorde ik nog een voorganger zeggen, we zijn zondaar en we worden nooit meer als een zondaar ook. Ik zat te trillen in mijn stoel. Nooit meer als een zondaar. We zijn verlost als we gezond geworden zijn. Dan haalt Christus ons uit die zondemacht vandaan. En we zijn een nieuwe schepping. Zo ziet hij ons aan, zonder zonde, als gerechtvaardigde zondaar. Maar ja, willen we dan ook heilig leven? Willen we dan ook die zonde die ons zo teistert en iedereen weet zijn zwakheden, willen we daar ook de strijd mee aangaan? Want dat zijn soms reuzen in ons leven. En toen Jozua het land Israël binnen wou gaan, toen zeggen ze, ja, maar die reuzen, zegt God, ik ben met je. Reus voor reus overwint hem. En zo horen wij met de zonde om te gaan. Opdat we een geheiligd leven, want gezond geworden. De Heer Jezus zegt ook tegen die kranken, want die zoeken hem op in de tempel. En zegt hij, je bent nu gezond geworden. Maar zondigt niet meer. Want dan word je weer ziek. En hoeveel zonden maken ons ziek? Kunnen we het overwinningsleven leven? Ja, als we daarna snakken en verlangen, kan dat. Maar we doen toch nog zonde? Jawel. En dan zegt de Heer Jezus, nou, indien je dan gezondigd hebt, beleid ze. En ik ben rechtvaardig om de zonde te vergeven. En je mag weer met een schone lijf verder. Zo mogen we leven als het kind van God. En zo mogen we opgaan om het paasfeest te vieren. Kijk, want weet u, de Heer Jezus zegt ook tegen die man, want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maak ook de Zoon levend die hij wil. Nou, daar heb ik nou, dat is het verlangen van de Christus. Dat we zullen leven in overvloed, in heerlijkheid. Het derde paasga. Nou, de Heer Jezus gaat weer op naar Jeruzalem. En er komt een hele grote schare eerst naar hem toe. Ze zochten hem. Er was echt verlang, belangstelling voor hem. Maar die schare, het wordt 's avonds, die krijgt honger, trek. Honger, zegt mijn vrouw altijd, het mag ik niet zeggen. Dat hebben de mensen in Afrika. Nou, die krijgen trek. En dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, nou, geef ze maar te eten. Maar dan staat er zo mooi achterbij om hen te beproeven. Ze hadden al 2 jaar onderwijs gehad en ze wisten met dit probleem geen raad. En dan komen er een paar broodjes en een paar visjes, maar dan weet u, dan gaat de Heer Jezus bidden. En wat gebeurt er dan met dat brood? Niets. Helemaal nog niets. Maar toen dat brood verbroken werd, toen werd het vermenigvuldigd. Nou, zijn we nou echt net honger of trek toegeleefd naar Pasen, dat we eten van het brood des levens, van de Christus zelf? Zoeken we het bij hem alleen? Ja, Jezus wilde niets liever dan ons dag in dag uit verzadigen met hemzelf. Dagelijks voeden met het woord. Nemen we daar nog tijd voor? De jeugd tegenwoordig zie je alleen nog maar met oordopjes en achter de smartphone of wat dan ook. Vorige week heb ik gezegd ook, jongeren, het waren heel veel jongeren. Als jullie Gods stem willen horen, doet die doordopjes eens uit. Dan gaat dus in de stilte, in de natuur. Met al dat lawaai, dat dringt God niet meer door. En dat wil hij ook niet. Hij wil ontzag hebben dat we een geopend hart hebben. En dat geldt ook voor ons ouder hoor. We kunnen zo druk zijn met alles. Dat we haast geen tijd meer hebben om het woord te bestuderen. Maar het woord is nou net die dagelijks voedsel die wij nodig hebben. Om te geestelijk te groeien en te leven. Ja, en dan wordt die schare die wordt gevuld, gevoed. En daar is er een getuigenis. Want ze komen naar hem toe en ze zeggen ook, nou zie je nou, waarlijk een profeet die in de wereld komen zou. Ze zijn vol lof over hem, om de broden. Ja, ja maar dat waren gewone broden hoor. Dat was niet het woord. Nog niet. En bij de jongeling die uit Nain, die sterft en die op een baar de stad wordt uitgedragen. En de Heer Jezus wekt hem op, want hij zag de droefheid van die moeder. We roepen zo, waarlijk, deze is de profeet die wij verwachten. Ja. En een jaar later, ja, toen riepen ze kruisten. Kruisten, weg met hem. Weten we nog wel de betekenis van paas? Ten diepste. Als we hem zien, daar hangen aan het kruis. En al die scharen die van de broden gegeten hebben en ze staan daar. Dan hoor ik Jezus zeggen van, betekent het dan helemaal niets voor jou dat ik hier hang? Eigenlijk zouden we dat in heel de buurt moeten zeggen. Betekent het dan helemaal niets dat ik hier hang, de Zoon van God voor jou? Maar wat is nou onze getuigenis in de wereld? Ja, dat was de getuigenis van die mensen. Zijn wij in onze omgeving werkelijk een getuigenis van de Christus? Of hou ook liever maar onze mond in onze moderne maatschappij om niet uitgemaakt te worden voor fundamentalisten? Dat is zo'n stopwoord geworden tegenwoordig. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. Nou, dat is nou de wens van de Christus. En niet de dood, maar het leven. Dan Johannes 13, dat is de laatste keer. Dan gaat Jezus... En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot zijn vader, al zou hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dan neemt de Heer Jezus zijn discipelen mee naar boven, zoals het ware, in het heilige. En dan voert hij heel veel gesprekken met ze. Hij rust ze toe voor hun bediening. En dan zegt hij ook, ja, maar wat ik doe, dat weet je nu nog niet, maar je zult naar deze verstaan. En dan lezen we in het boek Handelingen ook elke keer. En het werd hun indachtig wat er gebeurd was. Het werd hun indachtig. En ik hoop zo dat u het woord zo goed kent, dat u zegt op een gegeven moment wat er ook in de wereld gaat gebeuren, dat u indachtig bent, dat u zegt, hé, Gods woord heeft er al over gesproken. De Heer Jezus was in gesprek met de discipelen. Is die ook wel eens in gesprek met u? Zomaar in de stilte. Of zeggen, ja, ik hoor nooit iets. Nou, dan kunnen we wel eens afvragen van, hoe komt dat? Hij spreekt in de eerste plaats altijd door zijn woord. En het gekke is, als je gewoon het woord open doet, dan komt er soms zomaar een tekst bij je hart in binnen. Nou, dat is gewoon die geest die aan het spreken is. Maar we moeten wel gevoelig ervoor zijn en ervoor openstaan. En dan hebben we Johannes 17. En dan komen we eigenlijk bij de kern. Want verstaan wij eigenlijk wel de rijkdom van Pasen? Misschien zegt u, ja, maar dan zijn mijn zonden vergeven. Nou, heel wonderlijk is natuurlijk, hè, ik onderschat dat niet, hè, dat is verzoenoffer, begrijp me heel goed. Maar Jezus wil ons meer geven. En het gaat mij nu om dat meer en niet om de basis. Want in heel Johannes 17 wordt niet over het zondeprobleem gesproken. Er wordt over de heerlijkheid gesproken. Over de heerlijkheid die hij wil delen met u en mij. En met zijn discipelen, want het eerste gedeelte gaat over zijn discipelen. Dan spreekt hij over de heerlijkheid die hij had bij de Vader. En welke heerlijkheid is dat dan? Nou, dat is de heerlijkheid die hij had binnen zijn Godheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, voor de schepping. Dat was iets bijzonders en dat is ook, daar delen wij niet mee in die Godheid. We mogen hem wel aanschouwen. En we zullen hem ook aanschouwen. Maar hij heeft ook een heerlijkheid verworven op het kruis van Golgotha. Niet als God, maar als mens. Wat hij daar verworven heeft, wil hij nu met ons delen. En waarom met ons? Nou, omdat in vers 20, dan moet u maar eens lezen, daar staat... En ik bid niet alleen voor deze, dat is de discipelen. Want daar heb hij constant over gehad met zijn vader, over zijn discipelen. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook, en dan komt het, voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Ja, dat ben u. Dat ben ik. Zien dat het ineens heel breed wordt. Dat we mee mogen gaan delen in die heerlijkheid. Al Gods kinderen worden er nu bij betrokken. Om in die heerlijkheid te mogen delen. En vers 22 zegt ook. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn. Gelijk wij één zijn. Nou, wat is dan die heerlijkheid? Weet u het? Nou, dat is nogal wat, broeders en zusters. Ik zal maar een paar punten noemen. In de eerste plaats mogen we gaan delen in de heerlijkheid van zijn opstandingslichaam. Dood is niet dood. Dood, ja, ons lichaam wordt in het stof der aarde gelegd. Tot de opstanding, zag dat we een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Die belofte hebben we. Zo'n lichaam zoals de Heer Jezus heeft gekregen op de Paasmorgen. Maar die heerlijkheid gaat nog verder. Want dat is nog toekomst. Daar hebben we nu nog geen deel aan. Maar we hebben wel deel aan anderen. Want er is natuurlijk een onderscheiding. En dat moeten we goed in de gaten houden. Tussen de heerlijkheid die God, de Christus had bij God de Vader. Die heerlijkheid, daar delen we niet 100% in. We mogen aanschouwen, we mogen bewonderen, we mogen daar de lof over zingen. Maar die andere heerlijkheid, dat is, we worden genoemd in de Bijbel priesters. Nou, dat is nogal wat. Dat we priesters van God zijn. Want we zullen priesters zijn en we zullen God vertegenwoordigen bij de mensen. Nu, maar ook in het vrederijk. Maar er is wel onderscheiding. Want hij is de hoge priester. Dat zijn wij nooit, dat zullen we nooit worden ook. Alleen hij is de hoge priester. En we zijn koningen, worden we genoemd. We zullen met hem als koningen heersen. Nou, dat is een heerlijkheid voor ons weggelegd. Dat is fantastisch. Maar dat is wel onderscheiding. Want hij is de koning der koningen. En de Bijbel noemt ons, de Heer Jezus noemt ons broeders. We hebben deel gekregen aan het zoonschap van God. Maar er is wel onderscheiding. Want hij is de enige geboren zoon van God. Zie, aan de ene kant de heerlijkheid en de andere kant de onderscheiding. En we mogen zijn zoals Jezus één was met zijn vader. Zo mogen wij dat ook zijn. Waar? Nou, binnen de gemeente. Nou, dat moet ik eerlijk daar zeggen. Dan maken we er nog wel eens een potje van. En dat getuigen is naar de wereld toe. Daar word je ook niet al te vrolijk van. Zijn we werkelijk één? In de basisprincipes, laat er alsjeblieft een beetje onderscheiding zijn en verschillende gedachten. Maar laat dan met een open hart naar elkaar luisteren. Dat kan haast niet meer. En dan gaat Jezus weg uit de bovenzaal. Ja. En dat is nou de vraag. Hoe hebben jullie nou naar dat Pasen toegeleefd? Op de automatische piloot? Zomaar? En dan denkt u alweer, oh ja, over zoveel weken is het alweer Pinksteren. Wat gaan we dan doen? Nee, zijn we bewust van die heerlijkheid die God verkregen heeft en die met ons wil delen? En dat staat er ook in Johannes 18. En hij ging met zijn discipelen de beek Kedron over. En die beek Kedron die staat voor, dan begint de rampspoed. Kijk maar naar koning David, toen hij moest vluchten voor Absalom. Hij ging de staat er ook zo mooi in, dus het Oude Testament. En hij ging de beek Kedron over en de rampspoed en de troefheid kwam over zijn huis. Een en al ellende. En wat lees je van Jezus? Kon hij in Nazareth nog zeggen van de mensen die hem van de rotsen wilden storten. Ga weg van mij. Ze weken van hem. Nu gaat hij die beek van rampspoed door. En er staat er, hij wordt met zeer beangst. Zeer beangst. En dan gaat hij naar een hof. En dat doet mij denken aan die hof uit Genesis 1. Dat was een hof. Er kwam de zonde, de wereld, het menselijk geslacht binnen. Dat was een hof waar de dood, de sterfelijkheid binnen in ons kwam en waar we nooit meer verlost van worden. Ja, totdat. Kijk, want weet u, in deze hof krijgt Jezus een beker te drinken. En als we er goed bij nadenken, wilde Satan eigenlijk al dat hij daar zou bezwijken, in die hof. Want hoefde hij niet aan het kruis. Hij bloed gezweet, daar zo, in die hof, voor onze zonden. Maar weet je wat, in die hof gebeurde iets bijzonders. Als in een baarmoeder kwam daar het leven tot leven. En op de paasmorgen was hij de eersteling van een nieuwe schepping. En wij mogen daarin delen. Nou, dat is naar paas. Dat we delen met hem. Met die eerstelingsvrucht die ons is voorgegaan. Ja. En dan Johannes 21. Na zijn opstanding. Dan zit de Heer Jezus daar aan het meer van Galilea. En dan komen de discipelen. En dan zegt hij, kijk, alles is al toebereid. Het brood, het vis. En broeders en zusters, als we nou echt die opmaat van Pasen gemaakt hebben. En niet op de automatische piloot. Dan zegt de Heer Jezus, kom. Joh, ik heb hier het brood des levens. Alles is toebereid voor jou. Het kost je niets meer. Enkel geloof. Maar belangrijk is, broers en zusters, dat we ons bewust worden. Dat we mogen delen in de heerlijkheid van hem. Ja, het is, dan is niet meer de wereld binnen handbereik zoals het begon. Maar dan is Jezus het leven binnen handbereik voor u en mij. Mijn zuster, die stuurde mij vrijdag dit gedicht wat ze gemaakt heeft naar aanleiding van dit thema. Ik zal het met u lezen. De opmaat naar het paasfeest komt in mijn hart op gang. Met dagen van bezinning gepaard met passiezang. Ik wandel in de voorhof van Gods aanwezigheid. De heiland schept er orde. Hij is het die bevrijdt. Hij nodigt mij te komen in het licht van het heiligdom. Daar heeft hij alle wonden. Ik ben zijn eigendom. Hij breekt voor mij de broden, het teken van zijn dood. Voor mij is hij gestorven. Wat is zijn liefde groot. Nu mag ik nader komen en dichter naast hem gaan. Hij biedt zijn heerlijkheden dag in dag uit mij aan. Het overwinningsleven van de opgestane Heer mag ik nu vrij beleven. Niets meer wat ik begeer. Het paasfeest is begonnen. Juich met mij mee. Hij leeft. Hij heeft de dood verwonnen. Hij die ons leven geeft. Zing daarom blij uw paaslied. De Heer is opgestaan. Weldra komt hij ons halen. We zijn op weg gegaan.